Goed, wij gaan na het zingen van deze fijne liederen met elkaar nadenken over dat stukje uit Romeinen 12, dat net gelezen is. Voor u waarschijnlijk een heel bekend gedeelte. En toch is het goed om daar nog eens met elkaar naar te kijken. En dat willen we vanmorgen doen. En ik wilde graag, voordat wij gaan nadenken, eerst met u bidden. Trouw Vader, wij danken u dat we ook zo op dit moment weer bij u mogen komen. Wetend, Heer, van uw liefde, besef krijgend van uw genade en wat dat inhoudt. Vader, dank u wel dat u ons op dit moment wilt voeden en koesteren met het woord van u. Geeft u daartoe gelegenheid, wijsheid, woorden, beelden, inzicht. Ja, Vader, we hebben alles van u nodig. Want wie zijn wij dat we iets van uw woord zouden kunnen verstaan? Maar dank u wel dat u dat geeft. En dat we door u geroepen zijn in het lichaam van Christus. En Vader, dank u wel dat we daar vanmorgen over mogen nadenken met elkaar. Geef ons een ontvankelijk hart en een geopend oor om te horen wat u te zeggen heeft. Vader, wilt u dat geven en uitwerken tot lof en eer van uw naam en tot opbouw van het lichaam van Christus. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon. Amen. Ja, je zou misschien boven dit stukje kunnen zeggen: gemeente, lichaam van Christus, in actie. Want Paulus heeft het over de praktijk in dit gedeelte. En daarom is het goed om dat naar ons toe te krijgen, om daarover te leren. Gemeente, het lichaam van Christus, actief. En dat kan ook niet anders als je het evangelie leert kennen. Dan zet dat je hart in beweging, daar begint het mee. Maar het zet ook, als het goed is, van daaruit je voeten en handen in beweging. En daarover heeft Paulus het. En natuurlijk maakt hij allerlei korte opmerkingen. En dat is aan de ene kant om aan te wijzen: let daarop, kijk daarnaar, heb daar aandacht voor. En het is nooit dat Paulus, zoals Paulus is geen tweede Mozes, alsof hij een aantal inzettingen op ons legt waaraan wij moeten voldoen. Zo moet u dit absoluut niet lezen. U moet dit lezen in de volle genade die ook in deze brief naar voren is gekomen, in hoofdstuk 1 tot en met 8. Binnen dat kader. Het is dus in genade dat we leven, dat we werken, bezig zijn met elkaar als gelovigen. En het is nooit onder de wet. Maar dat zegt Romeinen 6, maar daar spreken we vandaag niet over. We spreken vandaag over Romeinen 12, wat direct aansluit bij in feite ook Romeinen 6, maar al die hoofdstukken. Paulus die zegt dan in hoofdstuk 12 vers 1, ik spreek jullie dan aan, broeders. En in sommige vertalingen zult u misschien het woord vermanen aantreffen, maar het woord dat er staat is aanspreken. Hij spreekt ons aan. Dat is het bekende woord, hè, wat ook we wel eens vertalen met de parakleet. Hè, dat is dan de trooster, de Heilige Geest. Wordt ook wel eens genoemd de parakleet. Is geloof ik zelfs een tijdschrift naar vernoemd. Maar parakaleo in het Grieks, dat betekent letterlijk langsbij of ernaast roepen. Wij die uitgeroepenen zijn, dat is ook het woord kaleo. Dat is ekkaleo. Wij worden door Paulus nu erbij geroepen. Ernaast geroepen. En de apostel die neemt ons als het ware erbij. Niet om ons te vermanen, maar om ons aan te spreken meer in bemoedigende zin. En dat is ook het beeld, of dat is ook de setting waarin deze hele brief ons brengt. Namelijk in genade. Dus hij spreekt ons aan in genade. Het medelijden van God. En dat doet hij door het medelijden van God. Door wil zeggen door middel van. En dat medelijden van God heeft hij 11 hoofdstukken lang in deze geweldige brief laten zien. Dat is Romeinen 1 tot en met 8. Dan gaat het om ons individueel geloof. Dan worden wij als individuele mensen aangesproken. En door het lezen van de Romeinenbrief kun je tot geloof komen. Want dat is de prediking van de apostel Paulus die hij mocht brengen. In Romeinen 9 tot en met 11 is als het ware een tussengeschoven stuk, een parenthese, en dat heeft te maken met Israël en de volkeren. Heel goed om dat te beseffen, om die hoofdstukken goed te begrijpen. In Romeinen 9 tot en met 11 gaat het over Israël en de volkeren. En in Romeinen 12 tot en met 16 gaat het dan om de praktijk. En dan komt Paulus als het ware weer bij ons terug, bij ons hart terug zou je kunnen zeggen. Maar 9 tot en met 11 heeft ook ons hart hoor, want het volk Israël heeft ons hart, daar bidden we voor. Dat is het uitverkoren volk, tijdelijk op een zijspoor, maar God zal ook met hen tot zijn doel komen. Romeinen 12 tot en met 16 en daar spreekt Paulus opnieuw verder tot ons hart. En dan gaat het om individueel praktijk. Dus eerst om geloof en hoe werkt dat geloof nou in de praktijk uit? En dat doet Paulus dus door het medelijden van God. Want we moeten goed de context begrijpen, het verband, het hele verband waarin die woorden staan. En dat is natuurlijk het evangelie wat we heel kort zouden kunnen samenvatten met Romeinen 8 vers 32. Dat is die geweldige liefde van God. Hij die zelfs zijn eigen zoon niet spaarde, maar hem voor ons allen overgegeven heeft. Oh, wat een geweldige woorden. Wat een geweldig evangelie. Dat is geweldig. Voor ons hart. Dat God je lief heeft. En het duurt soms jaren dat de mens dat gaat beseffen. Dat het echt doordringt in het hart van de mens tot op de bodem. Dat God je lief heeft zoals je bent. En we zeggen altijd, bij God mag je komen zoals je bent. God kent je veel beter dan dat jij jezelf kent namelijk. Met al je gebreken, met al je fouten, met al je, daar kijken wij altijd heel snel naar, hè, als mensen met een Calvinistische achtergrond. Maar we hebben die liefde van God nodig. Die liefde die je hart geneest. Liefde van God, het evangelie, is de enige kracht in deze wereld die een mensenhart kan veranderen, kan aanspreken en die ook een mensenleven helemaal kan veranderen. Dat kan alleen door het evangelie van God, want dat is een kracht van God, zegt Paulus in hoofdstuk 1, tot redding. Dat is een kracht van God tot redding voor onze geest, voor ons hart, voor onze ziel en voor ons lichaam. Want daar gaat het ook hier over in Romeinen 12. Het is een kracht God tot redding. Het is die enige kracht in de wereld die mensen werkelijk in beweging kan zetten en wat is tot eer van God. En het evangelie, dat woord zegt het al, het is goed nieuws. Het is een goed bericht. Het evangelie houdt geen veroordeling in voor het grootste deel van de mensheid, want dat is helemaal geen evangelie. Het evangelie is die kracht van God die blijkt uit dat geweldig dat God naar de mens is toegekomen. Hij heeft zelfs het liefste wat hij had niet gespaard. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Voor u, voor jou, voor mij, voor die hele wereld. Voor de meest diepgevallen zondaar. Maar God zal hem weten te vinden. Uiteindelijk zal God zelfs op grond van wat zijn zoon deed, tot zijn doel komen met alle mensen. Dat is echt goed nieuws. Dat is een echt evangelie. En dat brengt Paulus in deze geweldige brief. En we kunnen dat samenvatten in die geweldige woorden. Hij die zijn eigen zoon niet spaarde, maar hem voor ons allen overgegeven heeft. Hij is als mens gekomen en hij werd aan een kruis genageld om de zonde van de wereld te dragen. Om in een graf gelegd te worden en opgewekt te worden uit de dood. Dat was helemaal conform het plan van God, de Vader, die hem opwekte uit de dood. En het geweldige is als Paulus dat enorme gedeelte afsluit over de volkeren. Dan staat er dat God heeft allen onder de weerspannigheid besloten. En soms kan die weerspannigheid van mensen en van volkeren ons wel eens zorgen baren misschien. Maar God, dat is uiteindelijk ten diepste het werk van God. God bedoelt dat zo, dat al die mensen onder de weerspannigheid zijn besloten. En weet u wat weerspannigheid is? Dat is als je een harde, stijve nek hebt die niet wil buigen. En de volkeren van vandaag, hè, dat zegt Psalm 2, die volkeren die zeggen, laat ons die banden van God van ons afwerpen. En weet u wat God doet? Hij lacht erom. Dat staat in Psalm 2. God lacht erom. Want wat zijn die volkeren nou? Tegenover die grote schepper die alles gemaakt heeft. Maar God heeft ze allen onder de weerspannigheid besloten. En dat is natuurlijk niet zomaar, dat is niet doelloos. Maar dat heeft een doel, dat heeft een bedoeling. Om zich uiteindelijk ook over allen te ontfermen, om over allen barmhartig te zijn. Zij moesten eerst onder die weerspannigheid komen en dan staat er op dat, en dat is doelaanduidend hoor, dat heeft God een hele diepe bedoeling mee, namelijk dat hij uiteindelijk over allen barmhartig zou zijn. En als u zegt van nou, dat wil ik even in een beeld zien, dan kunt u denken aan de barmhartige Samaritaan, hè? Die geweldige geschiedenis of verhaal, dat geweldige verhaal wat de Heer Jezus vertelt over die man die op weg was van Jeruzalem naar Jericho en die in moordenaarshanden kwam en die door die Samaritaan die langskwam geholpen werd. En olie en wijn in de wonden gegoten werd. Nou, dat is een geweldig beeld hoe God uiteindelijk om zal gaan met die hele mensheid. Kunt u daaraan denken? Zo, in de nood, die man die lag hulpeloos langs de kant van de weg, die lag daar te sterven, die kon zichzelf niet helpen. En dan komt die Samaritaan langs, en zo is God. Dat is een beeld van hoe God is. He, als wij als mensen hulpeloos zijn, dan is daar die grote helper, die zich uiteindelijk over allen zal ontfermen. En dat zal ook blijken, hij zal over allen barmhartig zijn. En dat is op basis van dat geweldige wat zijn zoon heeft gedaan. Want die heeft de zonde van de wereld gedragen, weggedragen, op het hout. En dat is het medelijden van God wat Paulus 8 hoofdstukken lang heeft laten zien. En dat is Gods kracht tot redding. Dat evangelie is Gods kracht tot redding. U kunt uzelf niet redden. Ik kan u niet redden. Het enige wat u kan redden is dat evangelie in uw leven komt. En dat dat een werkzame kracht wordt in uw leven. Zodat uw hart eerst verandert en daarna uw leven. En vanuit met dat hart dan hebben we ook gelijk het denken. Hè? Want het verstand, het denken heeft alles te maken met ons hart. Hoe wij denken heeft te maken met ons hart. En dat wordt veranderd, als het goed is, door het evangelie. He, daar spreekt Paulus ook over, door het woord van God. Het medelijden van God. Nou, dat is iets geweldigs. He. En Paulus spreekt ons dan aan, door dat medelijden van God, doordat hij 8 hoofdstukken lang dat heeft laten zien. En dan zegt hij, om te stellen jullie lichamen een offer. Levend, heilig en welgevallig voor God. En dat is iets bijzonders. Dat God onze stervende lichamen gebruikt, als gelovigen, om te leven op hem gericht. Om te werken, bezig te zijn in de gemeente. En dat is een offer. En dan kunt u zeggen, ja, we lezen in het Oude Testament over dat offer, wat offers die gebracht werden. Nou, dat konden dieren zijn die geslacht werden. Maar dat kon ook een spijsoffer zijn. Dus het gaat in het algemeen om iets wat gebracht wordt voor God. Iets wat gebracht wordt voor God. En als je in je hart helemaal overtuigd bent door dat evangelie, als dat je hart heeft gesproken, als je daar door veranderd bent, als je blij bent geworden in je hart met dat evangelie, dan is eigenlijk de natuurlijke reactie, Heer, wat kan ik doen? Wat kan ik doen? En hier heeft u mij helemaal. Ik wil mijn leden van mijn lichaam stellen in dienst van u. En dat is een offer wat dus niet dood is, maar wat levend is, zegt Paulus. Een levend, heilig, God welgevallig offer. Zodat ons leven welgevallig wordt voor God. En u ziet dat middelste poppetje daar. Nou, die presenteert zich. Hè? Die doet zijn handen open. Dat wil zeggen, ik heb lege handen. Ik heb zelf niets meer te bieden. Vader, Heer, wilt u mij gebruiken in uw dienst? Dat zou eigenlijk de natuurlijke reactie van ons zijn op het evangelie. En dat deden in het verleden de priesters van Israël. De Kohanim, die stonden hier klaar. Keurig op een rijtje. Klaar om te dienen in de dienst aan God. Dat is eigenlijk een beetje het beeld wat Paulus, waarschijnlijk wat Paulus gedacht zal hebben. Hè? Die tempeldienst, die tabernakeldienst werd uitgevoerd door priesters en levieten. En die dienden in de dienst aan God. En zij waren dus levieten en priesters, die waren helemaal beschikbaar, die stelden zich helemaal, hè, dat was ook door erfopvolging geregeld, hè, dat was die stam van de levieten, die dienden helemaal in de priesterlijke dienst, daar ging heel hun leven, ging daaraan op, al hun energie, en zo stelden zij zich in de dienst aan God. Nou, dat kunt u misschien een klein beetje erbij bedenken, en er was veel te doen, rondom die tabernakel en die tempel. Dat was een hele drukte elke dag. Moesten elke dag offers gebracht worden. Elke dag waren ze bezig met allerlei dingen. En dat was hun dienst aan God. Nou, levend. Paulus zegt om ons lichaam te stellen als een levend offer. Want wij leven. En we zijn tot leven gewekt door God. Dat wil zeggen, Paulus grijpt hier even terug met het woord stellen op zijn onderwijs in Romeinen 6. Dat wij onze lichamen niet langer stellen ten dienste van de wetteloosheid en van de ongerechtigheid, ten dienste van de zonde. Dat was onze vroegere situatie. Dingen waarvan je, als je daar aan terugdenkt, je misschien nu nog over schaamt. Maar dat is alles gedragen door de Zoon. Die zonden zijn gedragen op het hout. En daarom kunnen wij nu toch vrij leven voor hem. De hoge prijs is betaald. Voor iedereen. En wij zijn ons dat bewust. Nou, wij zijn dus levend voor God. Dat we zeggen, we zijn dood voor de zonde. Althans, zo rekenen wij met het evangelie. Dat we dood zijn voor de zonde. Want dat is de werking van wat Christus gedaan heeft voor ons. Hè? Wij zijn met hem mede gekruisigd. Met hem gestorven, begraven en ook met hem opgewekt. Waarom? Romeinen 6. Om in nieuwheid van leven te wandelen. Net zoals hij, Christus Jezus, nu in nieuwheid van leven wandelen, zo ook wij. En dan zijn we dood voor de zonde, zo rekenen wij, dood voor de wet, want dat zegt Paulus ook, dood voor de wet, hè? Het hele mozaïsche systeem, en dood voor de wereld. Galaten 6. Die drieslag, hè? Dat zou u als gelovige eigenlijk, als u een aantal jaren meedraait en u heeft de Romeinenbrief beluisterd, zou dat eigenlijk voor u ABC moeten zijn, hè? Waar wij dood voor zijn. En we zijn levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Net zoals hij nu leeft voor God, zo ook wij. Wij hadden eerst vroeger geen verbinding met God, maar God heeft die verbinding met ons tot stand gebracht en nu leven wij voor hem. En wij zijn een heilig offer, dat wil zeggen, apart gezet voor de dienst aan God. Dat betekent heilig. De gereedschappen, de vaten die gebruikt werden in de tempel en de tabernakel, die waren heilig. Maar het waren gewoon levenloze voorwerpen. Er was een wasvat en er stond een kandelaar en noem maar op, een reukofferaltaar. Die waren heilig. Waarom? Omdat ze apart gezet waren voor de dienst aan God. Zo ook wij. Heilig wil niet zeggen, nou moet ik proberen zondeloos te gaan leven. Op het moment dat je gaat proberen, ontdek je dat dat niet lukt. Maar we zijn heilig, dat wil zeggen apart gezet voor de dienst aan God. God noemt ons heiligen. Niet omdat wij heilige boontjes zijn en omdat wij alles foutloos doen, maar omdat wij apart gezet zijn als gelovigen in de dienst aan God. Daarom noemt God ons heiligen. Hij heeft ons met zijn geest verzegeld. Hij heeft ons zijn geest gegeven. Maar dat is ook eerder onderwijs uit de Romeinenbrief, Romeinen 8. Zijn geest in ons. En daarom zijn we heiligen. Dus als u gaat kijken naar uw eigen gedrag en gaat zeggen, ben ik nou een heilige? Nou, als u gaat kijken naar uw eigen gedrag, dat is niet foutloos. U zegt, ja, ik ben geen heilige, ik ben nou niet bepaald een heilig boontje. Nee, dat zijn we geen van allen. En maar God noemt ons heilige. Waarom? Omdat we apart gezet zijn aan het dienst aan God. En hoe is het mogelijk dat hij dan u, jou en mij wil gebruiken in zijn dienst? Dan zeg je eigenlijk van, nou, hoe is het mogelijk? Ja, inderdaad, hoe is het mogelijk? Maar God doet dat. En ons leven dan welgevallig voor God. Dat is jullie logische godsdienst. Er staat het woord logisch, hè? Dat heeft te maken met woord. Het Nederlandse woord logisch is bijna het Griekse woord, er staat logikon. Maar dat is logisch en dat woord logisch, logos, heeft te maken met het woord. Het is logisch, het is op grond van het woord wat gesproken is, wat je gehoord hebt. Dat gaat in je leven werken. En dan wil je... Misschien, dan zeg je misschien, nou, ik wil iets doen in het lichaam van Christus, ik wil iets doen in de gemeente, dat zou zomaar kunnen. Dan zou ik zeggen, nou, van harte welkom, doe mee. En is dat dan religie? Nee, dat is geen religie. Godsdienst is geen religie. Die godsdienst waar Paulus het hier over heeft, is geen religie. Wij hoeven geen religieuze voorschriften in acht te nemen om erbij te horen of om het goed te doen voor God. We hoeven niet bepaalde rituelen in acht te nemen. Absoluut niet. Nee, dat wat wij doen, dat wat we zijn als gelovigen in het lichaam van Christus, dat is onze godsdienst. En God geeft ons iets om te doen. Als je zegt op een gegeven moment, Heer, hier ben ik, ik wil graag in uw dienst voor u welgevallig zijn. Als je dat op een gegeven moment zegt tegen de Heer, dan denk ik dat de Heer best wel wat op je weg gaat brengen. En dat is dan wat hij jou te doen geeft, wat hij u te doen geeft. En het kan best zijn dat het iets is waarvan je denkt van ja, fijn. En het kan ook wel eens zijn dat je denkt van nou, vind ik niet zo fijn. En toch brengt de Heer het op je weg. Nou, dan ga je er samen met de Heer toch doorheen. Je hoeft het toch niet alleen te doen. Nou, dus godsdienst is onze dienst aan God. En dat wil zeggen, je stelt je open voor het woord. En daardoor wil je hem dienen. En dan zegt Paulus, en wordt niet gezamenlijk gevormd met deze eon. Beetje moeilijke uitdrukking misschien. Maar deze eon is de boze eon. En we kennen de vijf, hè? Vijf eonen. En we leven nu in die middelste, de boze eon. Maar midden in die boze eon staat het kruis. Het grootste bewijs van Gods liefde. En dat geloven wij. En in deze boze eon, daar heerst de geest van weerspannigheid. De geest van de overste van de macht van de lucht, zegt Efeze, die werkt in de zone van de weerspannigheid. En die weerspannigheid hebben we het net over gehad. Dus dat die mensen zo weerspannig zijn, komt door die geest die in hen werkt. Maar een mens is vanuit zichzelf niet willig, heeft een harde nek. Maar het evangelie is die kracht van God om daarin verandering te brengen. En wordt niet gezamenlijk gevormd met deze eon. Dat heeft te maken met de tijdgeest. Dat heeft te maken met het denken. En er zijn wat, om het zo maar te zeggen, gedachtebommen geweest in de geschiedenis. Filosofieën die de samenleving willen inrichten. Ik noem u het marxisme. Dat was overigens niet helemaal van Marx, maar die schreef het op. En zo kun je er nog wel een aantal noemen. De Franse Revolutie. Egalité. Gelijkheid. Iedereen gelijk. Vinden we terug in artikel 1 van onze grondwet. Maar dat is een leugen, want iedereen is niet gelijk. Iedereen is verschillend. Dat gelijkheidsbeginsel, wat daar in de wereld is gebracht, dat klopt helemaal niet. Want iedereen is per definitie anders. Ja, ik ga er nu niet te diep op in. Maar dat gelijkheidsbeginsel, dat is één van de meesterlijke trucs van de tegenwerker. Wat de tijdgeest beïnvloedt. Liberté, dat is vrijheid, niet vrijheid van denken hoor. Want je denken wordt gebonden. Vrijheid is ook niet denken van, nou kan ik doen wat ik zelf wil. Dat is geen vrijheid, want dan kom je in de gebondenheid. Dat is precies andersom. Je wordt pas echt vrij, staat dan in de vrijheid waarmee Christus je heeft vrijgemaakt, zegt Paulus. Die vrijheid. Dan ben je echt vrij. Want dan reken je dat je dood bent voor de zonde. En dan hoef je niet toe te geven aan alle begeerten en verlokkingen die er zijn. Maar een natuurlijk mens doet dat wel. Die kan niet anders. Die moet daaraan toegeven. Maar wij als gelovigen hoeven daar niet aan toe te geven. Dat is de kracht van het evangelie in ons. Dat is de kracht van Gods geest. Daarom kunnen we nee zeggen tegen de zonde. Niet omdat we zelf zo goed zijn, maar omdat die geest in ons werkt. Omdat God in ons werkt. Daarom. En dat is anders dan de geest van de tijd. Geest van de tijd is go with the flow. Doe wat iedereen ook leuk vindt. Dat vind jij vast ook wel leuk. Weet ik niet. Of als je het gedaan hebt, of het dan nog zo leuk is. Het gevolg. Weet ik niet. Go with the flow, go with the, met de tijdgeest meegaan. Ik weet niet of dat zo leuk is allemaal. Weet ik niet. Maar ja, sommigen die willen alles zelf proeven ondervindelijk beleven. En die worden door schade en schande wijs, dat kan ook. Maar je kan ook wijs zijn en zeggen van nou, wacht even. Wat zegt Paulus ervan? Wat zegt het evangelie ervan? En dat kan je bewaren voor verkeerde wegen die je inslaat. En dat kan zomaar gebeuren. En hoe jonger je bent, hoe belangrijker dat is, welke weg je inslaat. Maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denkzin. Weer zo'n moeilijk woord, hè? Denkzin, denkzintuig, denkvermogen, je denken. Niet gelijkvormig aan deze eon. Maar wel veranderd door de vernieuwing van je denkzin. De vernieuwing. Gods woord, het evangelie, werkt vernieuwend in je denken. Dat houdt je denken fris. Dat richt je denken op God. Dat richt je denken op de dingen die er werkelijk toe doen. Er zijn misschien leuke praatprogramma's op televisie. Maar ja, je kan ook eens zeggen, nou, dat uurtje ga ik eens besteden aan vernieuwing van mijn denkzin. Dat is veel beter. En daar heb je ook veel meer aan. Verander door de vernieuwing van je denken. Dat ga je ontdekken als je dat woord in je laat komen. Als je dat woord tot je neemt, dan gaat je denken veranderen. En dat is heel wezenlijk. Mensen die die filosofie als het ware Marxisme in de wereld hielpen, die wisten dat heel goed. En mensen die achter de huidige onderwijssystemen zitten, die weten dat ook heel goed. Waar moet je mensen pakken? Op zijn denken. Je moet zijn denken veranderen. Dan heb je zijn leven ook. En dan kun je ze bij wijze van spreken heel veel dingen wijsmaken. Maar goed, het evangelie, en dat is in de Romeinenbrief waarvan Paulus zegt, mijn evangelie. Laat er even geen misverstand over bestaan. Het evangelie zoals Paulus dat brengt in de Romeinenbrief. En dat begint met rechtvaardiging als fundament. En verzoening. Geweldige facetten. En als u zegt, daar wil ik meer van weten, ga luisteren. Ga luisteren. En dat beïnvloedt je denken en daardoor je levenswandel. En het kan eigenlijk niet anders dan zo zijn dat als jij je lichaam stelt, dat je ook openstelt voor het woord. Want dan bij je lichaam hoort ook je denken, je denkvermogen. En als je dat stelt voor God, dan ga je ook automatisch je denken openstellen voor dat woord. Dan ga je er ook tijd aan besteden. Ja, maar ik heb het zo druk. Waarmee? Ik heb collega's die zitten elke avond in de sportschool. Kan je doen. Dan vul je je leven 's avonds met de sportschool. Kan. Voel je fit, gezond, dan doe je werk misschien ietsje beter. Maar waar vul je je leven mee? Kan met van alles zijn hoor. Maar ik denk dat toch dat evangelie tot je nemen beïnvloedt je levenswandel. Beïnvloedt allereerst je hart. En ga je misschien ontdekken dat al jouw sombere, negatieve gedachten, dat die ineens weggaan. Waarom? Nou, je luistert naar dat geweldige evangelie. En dat is een kracht tot verandering van ons denken en het woord van God. En we zouden als die bijen moeten zijn, hè? Die constant met die honing bezig zijn. Hè? Nou, een beetje lijken op de bijen kunnen we nog wat verleren. Hè? Gods illustratie in de natuur. Maar wij hebben de denkzin van Christus, want dan gaat ons denken namelijk veranderen. En dan wordt het in feite net als zoals hij denkt, gaan wij ook denken. En dat zijn gedachten die aangestuurd worden door de liefde van God. Zo denkt hij. Zijn gedachten worden gestuurd door de liefde van God. En als we dat evangelie tot ons nemen, dan gaat onze denkzin veranderen en worden onze gedachten ook meer en meer aangestuurd door de liefde van God. En liefde wil niet zeggen tolerantie en alles maar goed vinden. Maar liefde kan ook wel eens zijn dat je flink aan je stutten wordt getrokken. En dat God je flink door elkaar rammelt, kan ik beter zeggen. Hè? Dat God je flink door elkaar rammelt, dat kan. Dat kan, om je eens even goed wakker te schudden, kan. Maar dat is dan liefde. Dat is dan om je voetjes in een andere richting te krijgen. Je gaat anders denken. En om te toetsen wat de goede, welgevallige en volmaakte wil van God is. Want je vraagt je dan misschien af, ja, maar wat is nou de wil van God voor mijn leven? Wat is nou het plan van God met mijn leven? Dat weet ik niet. Maar Paulus geeft hier wel een duidelijke richting aan. Je bent lid van het lichaam van Christus. En je kan dus in het lichaam van Christus iets doen, iets betekenen. Dat is al een stukje wil van God voor je leven. En wat je dan precies gaat doen, dat zal God vanzelf wel duidelijk maken. Dat is voor iedereen anders. Maar Gods wil is wat hij bekend maakt in het evangelie. En natuurlijk kennen we dat verschil tussen Gods geopenbaarde wil. Zoals bij Israël. Laat mijn volk gaan, zei hij tegen de farao. Farao ging er dwars tegenin. Maar toch gebeurde Gods bedoeling, namelijk zijn naam werd verheerlijkt. En zijn bedoeling ging door, namelijk er kwam toch een uittocht. Maar Gods naam werd er ongelooflijk door verheerlijkt. Hè? Die twee verschillende dingen, wat bedoelt God, dat zal uiteindelijk blijken. En dan zegt Paulus, want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder jullie, niet hoger gezind te zijn dan hij gezind moet zijn. Gezind zijn, dat wil zeggen, het is een houding, een instelling, een geneigdheid. Dus je innerlijke houding, hè, dan heeft hij het over je innerlijke houding voor je dienstbetoon. Hoe je de dingen doet. Je kan de dingen aan de buitenkant misschien voor anderen heel mooi doen, maar hoe is je innerlijke houding daarbij? Dat is eigenlijk nog belangrijker. Paulus zegt, de genade die mij gegeven is, dat geweldige evangelie, die genade. En daardoor zegt hij dat tegen ons als gelovigen. Ga nou niet hoger zitten dan je plek is. Niet hoger gezind zijn dan dat je gezind zou zijn. Ga niet op een hogere stoel zitten. Maar gewoon dat wat God op jou wegbrengt. Maar laat hij gezind zijn om verstandig te zijn naar de mate van geloof zoals God aan een ieder toedeelt. En dan ziet u vier kannetjes. En in de ene maatbeker kan natuurlijk meer dan in de andere. Nou, en zo geeft God aan ieder een mate van geloof. En dat heeft alles te maken met wat je doet in het lichaam van Christus. En aan de een geeft God misschien ogenschijnlijk minder. En aan de ander meer. Dan zal hij aan de een ander dienstbetoon toedelen dan aan de ander. Zo werkt God. En dat is in overeenstemming met de mate van geloof zoals God aan een ieder toedeelt. En ook niet weer te klein denken van onszelf. Hij geeft aan een ieder een mate van geloof. Dat geloof wat God toedeelt. En dat geloof kan ook groeien. Je kan ook groeien in verdieping. Verdieping in je geloof. Dat is wat in de loop van de jaren gebeurt. Door ervaringen, door dat je steeds weer dat woord leest en je gaat al lezend en al ervarend ga je weer dieper in dat woord dingen ontdekken en dingen die je hoort. En misschien hoor je wel iets van 10 jaar terug, dan zeg je, nou dat heb ik nog nooit gehoord. Dat heb ik nou nog nooit gehoord. Ongelooflijk, maar geweldig. Nou, dat kan, hè. Maar het is de mate van geloof zoals God aan ieder toedeelt. En dan is het heel praktisch wat Paulus zegt, we zijn allemaal leden van hetzelfde lichaam, hè. In de liturgie klonk het ook al even, maar we zijn allemaal leden van hetzelfde lichaam. En het geweldige is dat we allen aan elkaar verbonden zijn, doordat die ene geest in ons is. We zijn allemaal met elkaar verbonden door die ene geest, die geest van God. En daarom zegt Paulus later ook in de Efezebrief dat wij die eenheid van de geest niet moeten maken, want die is er al. Nee, die eenheid van de geest zouden wij bewaren. Die eenheid van de geest, die is er. En dat is één geest en hetzelfde geloof. He? Paulus spreekt ons aan. En natuurlijk weten we dat in een menselijk lichaam die lichaamsdelen, leden, niet allemaal dezelfde functie hebben. Een voet doet iets anders dan een hand. Een mond is iets anders dan een neus. He? Met je neus ruik je en met je mond praat je. Soms praat je ook wel eens je mond voorbij, maar goed, dat is weer wat anders. En dan heb je een arm en een oor. Nou, niet. En dan zegt hij tegen de Korinthe, 1 Korinthe 12 kun je hier ook bij lezen. Zegt hij tegen de Korinthe, ja, maar niet iedereen is toch een voet. En toch niet iedereen is een hand. En niet iedereen is een mond. En niet iedereen is een neus. Dus wees nou niet jaloers op wat die ander heeft aan dienst. Maar doe gewoon je eigen ding. Hè? Blijf gewoon bij je eigen toko. Dat is soms wel eens nodig om dat te zeggen. En Paulus zegt dat tegen ons, hè. Nou, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, want we hebben genadegaven gekregen. Hè, dat is het effect van genade, het resultaat van genade in ons leven. Onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Dus er staat twee keer het woord genade. Dus twee keer iets wat God geeft. Hè, en dat dienstbetoon, dat wat je mag doen, wat je kan doen in het lichaam van Christus, dat is in feite ook een cadeautje wat je van God krijgt, dat mag je uitpakken. Daarmee bedoel ik natuurlijk, dat kun je gaan doen. Dat is wat God geeft te doen. En is dat moeilijk? Ja, dat zal best. Het zal best moeilijk zijn soms. Want het komt je niet altijd uit. Het komt niet altijd gelegen. He, Paulus zegt tegen Timotheus ook wel eens gelegen of ongelegen. Nou, of het nou voor Timotheus gelegen kwam of ongelegen. Hij zou dat woord spreken. En dat deed hij ook. Dus dat maakt helemaal geen verschil. Of het nou voor jou ongelegen komt, als het Gods tijd is, moet het gebeuren. En dat geldt voor al die dingen die op onze weg komen, hè? Naar de genade die ons is gegeven. Dat zijn de charismata, hè? De genadegaven, genade-effect. Het effect van genade in ons leven. Want nogmaals, het is geen wet waar Paulus hiermee bezig is. Het zijn geen verplichtingen waar je aan moet voldoen om. Nee, het is genade. Dan zit er gelijk een enorm stuk ontspanning. Want dan ben je bezig ook met elkaar te ontmoeten. Hè? Je ontmoet elkaar. En het is niet zo dat enorme moeten wat je bij in wat je elders wel hoort. Hè, dat hoor je zo vaak, als je dan luistert naar boodschappen die gebracht worden, is het heel vaak moeten, moeten, moeten. Er valt niks te moeten. Het is genade waarin we leven. En het is iets geweldigs als je iets kan doen. En we hebben nu genadegaven, zegt Paulus, profetie in overeenstemming met de mate van het geloof. En je had profeten, in Tenach worden die ook genoemd bijvoorbeeld, maar Paulus was bijvoorbeeld ook een profeet, Paulus was apostel en profeet. En zo waren er wel meer in die tijd. We kennen uit Handelingen een zekere Agabus, hè, Handelingen 21, en die zei tegen Paulus, je moet niet naar Jeruzalem gaan, want er komt een hongersnood, en die hongersnood kwam ook. Dus hij kon profetieën geven van zo spreekt de Heer, maar dat is vandaag niet meer. Zo op die manier, hè? Ja, dan zegt u, dat hoor ik wel hier en daar. Ja, ik hoor dat ook. Dan wordt er gezegd, zo spreekt de Heer. En dan spreekt een zogenaamde profeet. Maar dat soort profetie is helemaal niet meer nodig. Want we hebben het woord van God compleet. En daarom zegt Paulus in 1 Korinthe 13, profetie ze zal afgedaan hebben. Dus die gave van profetie, die werkt nu niet meer. Maar wat is er dan wel? Nou, dat is waarschijnlijk de gedachte van degene die profeteert. Want daarmee wil hij soms dingen naar zijn hand zetten. Bijvoorbeeld als een bepaalde voorganger van een gemeente dat doet, hè? Zo spreekt de Heer. Dan wil hij bepaalde dingen naar zijn hand zetten, kan. En nog veel erger is als het demonisch beïnvloed wordt. Dat kan ook. Maar die gave van profetie zoals in die tijd was, die is er nu niet meer. Want we hebben het woord van God compleet. Compleet. Al wat wij zouden weten, staat in het woord. En daarbuiten hebben we niet nodig dat iemand zegt, zo spreekt de Heer. Want als iemand dat zegt, ga ik gelijk op alarm en luister ik eigenlijk al niet meer. Maar als je zegt, er staat geschreven, en dan word je toegelicht op wat er staat geschreven, dan is het zaak om goed te luisteren. Want dan staat het geschreven. Dan kun je het ook verifiëren, dan kun je het ook controleren, nagaan of deze dingen zo zijn. Hè? Dat deden die Bereërs in Handelingen. Nou, zo zouden wij ook zijn als gelovigen. Ga na of deze dingen ook zo zijn. Toets aan de hand van de schrift. Beste wat je kan doen. En God geeft in de Ecclesia toedelingen van genadegaven, van bedieningen en van inwerkingen. En het voert veel te ver om dan dieper in te gaan op de eerste Korinthebrief en wat Paulus daar nog allemaal meer van zegt, maar in ieder geval gaat het om het principe dat God toedelingen geeft, bedieningen geeft, dienstwerk geeft in de Ecclesia om te doen. En daarom zegt hij, het zij wie dient in het dienen. En dat kan van alles zijn. Als je dient in het lichaam van Christus, dan is dat per definitie geestelijk. Want je bent geestelijk bezig, omdat je dient in het lichaam van Christus, tot opbouw van het lichaam van Christus. Dat is dus per definitie geestelijk. Ja, maar als ik nou de koffie schenk, als er 's avonds een bijbelkring bij mij thuis is, kan je ook trouwens doen, je huis openstellen voor een bijbelkring, is ook misschien een stukje dienst. Hè? Maar als ik nou koffie schenk, dan is dat ook een stukje dienst. Als de stoelen hier klaargezet worden in de zaal, nou, er moeten ook mensen voor zijn die dat doen, is ook een stukje dienst. En is net zo belangrijk, want anders zou u er allemaal de hele ochtend moeten staan. Dat lijkt me toch ook niet helemaal oké, hè? Nou, u kunt lekker zitten hier. Dat komt omdat er handen zijn van mensen die zijn vroeg uit de veren gekomen op zondag. En die hebben hier de zaal klaargezet. Er zijn mensen die doen zondagsschoolwerk op dit moment. Er zijn mensen die doen kinderwerk, enzovoort, enzovoort. U kan het zelf wel invullen, hè? Maar wat je ook doet, bidden voor iemand anders, iemand bezoeken, maakt allemaal niet uit. Het is allemaal een stukje dienstbetoon. En daarom zegt Paulus, het zij wie dient in het dienen. En waar gaat het dan om? Om die innerlijke gezindheid. Daar gaat het eigenlijk om. Hoe doe je nou dat wat je doet? En het gaat er helemaal niet om of je veel doet of weinig doet. Daar gaan we elkaar niet op afrekenen. Maar het gaat erom, hoe doe je dat nou? Met welke instelling, met welke gezindheid? Dat is allemaal tot opbouw van het lichaam van Christus. Dat we zeggen, dat wat God op je weg brengt, doen. He? Werk in uitvoering. Nou, er is genoeg te doen. Het zij wie leert in het leren. Nou, als je bezig bent met een stukje onderwijs geven, dan geef je onderricht in het woord van God. En dat is heel specifiek het evangelie van Paulus, wat klinkt. Dat zou ook klinken in deze tijd. En daarom brengen we dat. Want dat is het evangelie wat nu klinkt. En daarbij wil ik toch wel zeggen, wat nu moet klinken. Want Paulus was aangesteld als apostel, evangelist en leraar voor de heidenvolkeren. En dat zijn wij. En dus luisteren wij naar hem, naar die unieke boodschap die je in zijn brieven leest. Fantastisch. En het zij wie aanspreekt of wie bemoedigt in het bemoedigen. Sommigen die hebben iets speciaals dat ze heel goed in staat zijn om andere medegelovigen en misschien ook wel ongelovigen te bemoedigen of op een goede manier aan te spreken. Daar is tact en wijsheid voor nodig. He, wat zeg je tegen iemand die het moeilijk heeft, die in nood is? Ben je daarin fijngevoelig? Nou, sommige mensen die hebben die fijngevoeligheid. En natuurlijk bidt Paulus dat wij allemaal fijngevoeliger worden. Maar sommige mensen hebben die speciale fijngevoeligheid om anderen te kunnen bemoedigen. Om anderen te kunnen aanspreken. En nou, als Paulus zegt, als dat nou jouw, wat jij doet, als dat het nou is, nou, doe dat. Hè. Ga daarmee door. En in die gezindheid. En wie meedeelt, in edelmoedigheid. Mooi woord, hè, edelmoedigheid, maar dat betekent eigenlijk onverdeeld. Niet samengesteld. Hè, oprecht. Meedelen is iets geven in materieel opzicht. Ik heb hier een paar plaatjes met geld, omdat het meest bekend is. Nou, als je meedeelt, doe dat in oprechtheid. Dat wil zeggen, als je iets geeft, doe dat zonder bijbedoeling. In de wereld heb je filantropen en die willen graag hun naam vermeld hebben, dat zij filantroop zijn. Hè? De CEO van dat en dat bedrijf is ook een geweldige filantroop. En die wil dan graag ook zijn naam erbij genoemd hebben. Ja, dat is een beetje, vind ik dan een beetje dubbel. Want hij wil erg graag weten dat de wereld ook weet dat hij zo'n geweldige filantroop is. Begrijpt u? Maar als je nou geeft, bij wijze van spreken laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Wat maakt dat nou uit? Wie, als iemand de mogelijkheid heeft om te geven. Nou, zegt Paulus, als je meedeelt, oké, maar doe dat dan zonder bijbedoeling. Oprecht. Zonder een ander subdoel te hebben, dat anderen misschien jou toch wel een geweldige iemand vinden, omdat jij zoveel geeft. Nee, zo niet, hè. Maar oprecht, eerlijk, zonder bijbedoelingen. Wie voorstaat met ijver. Hè? Paulus gebruikt daar een woord dat heeft te maken met voorstaan. En dan zegt hij, laat hij dat doen met ijver. En daarin zie je dat hij spreekt in zijn brieven over oudsten, of letterlijk ouderen. En ouderen, die worden door God aangesteld. Dat is geen ambt, dat is geen kerkelijk ambt, waarvoor je gekozen wordt en dan doe je het 4 jaar en dan komen er weer nieuwe verkiezingen, heel democratisch. Komen er weer nieuwe verkiezingen en dan komt er weer een nieuwe groep oudsten. Of sommigen die zeggen, nou ik wil nog wel 4 jaar. Dus dan kan je daar nog op kiezen dat die ook nog 4 jaar. Zo werkt het in de gemeente helemaal niet. God stelt oudsten aan. En oudsten die zijn er op een gegeven moment. Dat is niet omdat er een bepaald bestuur van de gemeente is die dan oudsten gaat aanstellen. Of een soort kerkenraad. Of zo werkt het niet. Nee, maar in het midden, in het bezig zijn met elkaar als gelovigen, gaat dat vanzelf blijken. En als je de schriften erop naleest, dan ontdek je dat het ook dat de Bijbelse weg is. He? Door de Heilige Geest worden oudsten aangesteld. Zo spreekt Handelingen erover, onder andere. En Titus die moest op een gegeven moment omzien naar mensen die dan oudste zijn. En dan geeft Paulus een aantal criteria erbij waar Titus op moet letten. Kijk, als je in die gemeentes komt en je ziet die mensen, dan zijn die aan die criteria voldoen, dan zijn dat oudsten. Dus het is niet zo dat Titus dan moest aanstellen. Nee, Titus moest kijken wie en dan misschien aan de gemeente zichtbaar maken wie dat zijn. Want de gemeente is geen democratie. De gemeente is het lichaam van Christus. En dat is een organisme. En de moeilijkheid met een organisme is dat je dat niet kunt organiseren. Daarom moet je in een organisme zo weinig mogelijk organiseren. Je moet wel organiseren, maar zo weinig mogelijk. Want als je te veel gaat organiseren, dan gaat bij een organisme het leven eruit. Dan verdwijnt het levendige. Dan wordt alles geformaliseerd. Dan wordt alles geïnstitutionaliseerd. Dat is een moeilijk woord. Maar dan wordt het allemaal formeel. Dan wordt het allemaal ondergedeeld in allerlei commissies, zou ik ook kunnen zeggen. Maar als het gaat om oudsten, die zijn door God aangesteld en de schrift spreekt er zo over dat zij erkend zouden worden door de gemeenteleden. Niet gekozen, maar erkend. En dat is een heel belangrijk punt. Als we nadenken over wie voorstaat met ijver. En tenslotte, die barmhartigheid bewijst in blijmoedigheid. Mensen die hebben ook het vermogen om barmhartigheid te bewijzen aan anderen. Nou, ik heb dat wat geïllustreerd met plaatjes. En een plaatje zegt vaak meer dan 1000 woorden. Hè? Maar doe dat in blijmoedigheid. Je wordt, als je dat doet, geconfronteerd met een ander mans leed. En ellende en nood. Maar in blijmoedigheid, daarmee bedoelt Paulus, laat dat je niet bepalen. Hè? Laat je daar niet in meeslepen. Maar laat je steeds bepalen door dat evangelie. Wat je er overheen doet zien en waardoor je ook kunt relativeren. Want je weet dat God het uiteindelijk zal doen meewerken, uitwerken ten goede. Dat vergeten we vaak als we, en dat is ook zo logisch, want als je in lijden en verdrukking bent, en zeker lichamelijk lijden, dan vergeet je zo snel wat Paulus zegt in 2 Korinthe 4, dat het lijden van nu heerlijkheid bewerkt. En als je dat leest, dan gaat als het ware eigenlijk automatisch al je hoofd omhoog. Dan word je alweer, dan krijg je alweer een stukje blijdschap van binnen. Want je weet dat, hoe het lijden ook is, God heeft er een beperking aangesteld. God heeft er een grens aangesteld. En is betrokken bij jou in je lijden. God vergeet je niet als je lijdt en is niet boos op je als je verdrukkingen overkomen. Nee, het is zijn weg met een ieder. En ieder kent een vorm van lijden. Nou, dan zijn er ook mensen die daarin barmhartigheid bewijzen. Denk aan de barmhartige Samaritaan. Maar doe dat in blijmoedigheid. Laat je steeds opnieuw bepalen door dat geweldige evangelie. Wat je echt blij van binnen maakt. Het is ook in genade. Hè? En gara betekent ook vreugde. Dus genade is altijd iets wat vreugde brengt. Nou, doe dat in blijmoedigheid. Hè? Dit is natuurlijk ook een stukje genade. Barmhartigheid bewijzen. Doe het in blijmoedigheid, zegt Paulus. En dit zijn zo een paar facetten. En de tijd was helaas beperkt om meer te zeggen, maar die komt misschien nog wel. Om meer te zeggen over een aantal aspecten van wat we vanmorgen gehoord hebben. Maar in ieder geval zijn dit een aantal richtingen, handreikingen die Paulus ons doet. En denk erover na. En misschien zeg je van nou, ik heb niet het idee dat ik nou echt iets doe in het lichaam van Christus. Het kan zijn dat je eens met God erover praat. Amen.